I think we should get this thing started.
Je luistert naar Radiohelden. Dominique Kromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden@outlook.com. Radiohelden.
Hallo en welkom bij Radio Helden. Eindelijk, zul je zeggen. Een nieuwe aflevering. Het heeft even geduurd, maar we hadden een drukke zomer en een druk najaar met de rebranding van Nostalgie naar Plein Nostalgie. Maar er staan nu weer afspraken vast met Radio Helden. Radiomensen die indruk maken, radiomensen waar iedereen het over heeft. En mijn eerste gast van het derde seizoen van Radio Helden is een stem die je misschien zou kunnen kennen van De Ochtend van Joe, waar ze samen met Sven Ornelis De Ochtend presenteert. Dus ik heb het over Anke Bukkings, die ik in mijn eigen heimat Limburg mocht spreken. Geniet van deze nieuwe aflevering van Radio Helden met Anke Bukkings.
Dag Anke, goedemiddag.
Dag Domi, het is gelukt.
Ja, het is gelukt. Dat heeft even geduurd, hè?
Ja, ik weet het. Het is echt volledig mijn schuld. Mijn mailbox is echt een chaos. Dus ik denk minstens 10 keer per dag. Ah, ik ga straks die mail beantwoorden. Ja. Idem voor WhatsAppjes, berichtjes, allerhande. En ja, met als eindresultaat dat nooit iemand antwoord krijgt. Dat ik kansen laat liggen, dat ik centen laat liggen. Omdat ik echt verschrikkelijk ben. Echt, ik zou eigenlijk eens iemand moeten hebben die dat voor mij doet.
Er bestaan cursussen, hè? Hoe beheer je e-mailboxen?
Het is gewoon zo druk in het algemeen.
Het gaat druk verlichten.
Ja, ik weet het. Maar ja, ik zou een cursus voor heel mijn leven aanpakken nodig hebben, denk ik. Ik ben echt een chaos. Dat is 24/7 chaos. Ja. Maar ik ben heel blij dat ik eindelijk bij u zit.
Ja, jawel. En we zitten bij Mediahuis in een podcaststudio in Hasselt.
Ja.
Ik woon hier in de buurt, jij woont in Hasselt zelf.
Ja?
Hoe ben je bij de radio gekomen, Anke?
Hoe ben ik bij de radio gekomen? Het is niet het klassieke verhaal van... Ik was als kind al geïnteresseerd in al die knopjes en vanaf mijn 15e ging ik eens piepen bij de Vrije Radio. Ik was wel een ontzettend gretige luisteraar, dus ik was echt Donna verslaafd.
Ja.
Ik heb echt, als kind was ik zot van Donna. Van bij de start al, ik was echt zo het kindje dat rond mijn verjaardag tegen al mijn familieleden zei, kan je alsjeblieft een gele briefkaart sturen naar Donna, naar Jabba Dabba Doe, zodat ze mij opbellen op mijn verjaardag. En dan zat ik om 6:00 aan de telefoon. Uiteraard nooit telefoon gekregen op mijn verjaardag. Dat was echt, dat vond ik verschrikkelijk. Vond ik zo'n teleurstelling. En pas jaren later besefte ik van, oké, die mensen hebben destijds 1 miljoen gele briefkaarten gekregen. Mm. Dus er zijn heel veel teleurgestelde mensen geweest toen. Maar dat is wel grappig, want Sven Ornelis heeft toen ook Jabba Dabba Doe gepresenteerd, als Michel Follet er niet was. Dus ik vind het wel tof dat ik als kind naar Sven luisterde en dat wij nu al zo lang samen een duo zijn bij Joe. Maar dus hoe ben ik daar beland? Want ik ben aan het afwijken. Ik wou eigenlijk altijd actrice worden. Dan heb ik een jaar toneelschool gedaan in Brussel. Geslaagd. Maar ik wou niet naar het tweede gaan. Omdat ik toch merkte, die opleiding, dat is het niet voor mij. Ik wou vooral actrice worden, omdat ik dan keek naar Wittekerken op televisie. En ik wou dat ook. Terwijl ik in een klas zat met allemaal mensen die toch... heel veel theaterbagage hadden, heel veel stukken hadden gezien. Ik wist van toeten, dus ik voelde mij daar helemaal niet thuis. Dan ben ik journalistiek gaan doen. Enfin, ik ben eigenlijk communicatiebeheer gaan doen. Met het gedacht van, ik ga de public relations in. Want ik babbel graag en dan doe ik maar een babbeljob. Maar we kregen dan vakken journalistiek. En we hadden zo'n toffe leraar, een leraar Nederlands. En ik hing aan zijn lippen als die vertelde. En ik deed daar ook heel veel voor, omdat ik die kon mij zo enthousiasmeren. En dus ik begon dan te schrijven en reportages te maken. En op het einde van het jaar zei hij, je gaat toch journalistiek doen? En ik dacht, maar ik ging eigenlijk PR doen. En dan toch, last minute, geswitcht naar journalistiek. Heb ik geschreven pers gestudeerd. Dan toch bij televisie beland. Want in het laatste jaar had ik me ingeschreven voor een talentenjacht op TMF, Rate the VJ, was een soort van idool, maar dan voor videojockeys. Ben ik tweede geworden, ben ik meteen begonnen nadat ik was afgestudeerd. 2 jaar gedaan. En dan was dat een beetje op, want ik was daar freelancer. En toen was daar mijn goede vriend Showbiz Bart.
Ah ja.
Bart Verbeek.
Bart Verbeek.
Ja. toen Showbiz Bart. En die zei, maar Anke, bij ons is er een vacature op Q-Music. Voor fulltime, voor nieuwslezeres en redactiemedewerker. Ik dacht, god ja, we gaan dat doen. Want ik wist bij TMF, dat verhaal was een beetje afgerond, maar ik dacht, ja, wat is nu de volgende stap? En dan ben ik op auditie moeten gaan bij Maite Goossens. Toen de sidekick heette dat toen nog, van Dekkers en Ornelis. Dat was ook het hoofd eigenlijk van de redactie bij Q. En zij leidde ook de nieuwslezers op. En dan weet ik nog, dat was er ook nog een ander meisje van de VRT in de running. En ik dacht, ik moet die job hebben, hè. Dus ik heb geoefend op dat nieuwslezen. Echt zo oldschool, zo een handdoek over een microfoontje van mijn computer. En dan maar nieuws oefenen. Ik dacht, ik moet gewoon mijn weg binnen hebben. Want Maite zei dan zo, ja, maar Anke, jij komt van TMF. Je hebt 2 jaar een beetje rock'n'roll televisie gemaakt. Je gaat nu nieuws moeten lezen en redactiewerk moeten doen. En ik zo, oh, dat is allemaal geen probleem. Maar ik dacht, oh, ja, maar als ik eenmaal binnen ben, dan wil ik wel ook wel op de radio komen met andere dingen. Maar ja, Maite zei toen van, ja, dat is wel eigenlijk niet echt de bedoeling, hè. Dan heb ik toch een klein beetje gelogen. Ik zei, maar nee, dat hoeft niet. Ik ben heel blij met de job die jij aanbiedt. Achteraf heb ik dat wel tegen ons Maiteke gezegd, hè, want I love her. En dan ben ik eigenlijk op 1 september 2006 begonnen bij Q Music op dezelfde dag als Wim Osterlink.
Op dezelfde dag?
Ja, we zijn alle twee begonnen. Dus dat was letterlijk onze eerste schooldag bij Q.
Ja, ja dat vertrek van Wim bij Studio Brussel, ja, dat heeft natuurlijk heel wat teweeg gebracht. Hè, dat hij naar die vieze commerciële omroep ging in Vilvoorde.
De verrader.
Ja,
ja dat is waar. Maar inderdaad. Ja, iedereen was daar toen over bezig. Wim ging dan de avondspits op Q doen. Ja, als je Wim kent, dan weet je, Wim is iemand die om de zoveel jaar verandering nodig heeft. Die heeft die smijt zich helemaal. En dan, om de zoveel tijd moet je het roer volledig omgooien. Dus als je Wim kent, is dat totaal niet raar dat hij die stap gezet heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft dan de avondspits gedaan. En ik begon als nieuwslezeres.
Hoe was dat?
Heel fijn. Ja? Ik deed dat keigraag. Ja. Dat was natuurlijk bitter ernst. Maar ik vond dat wel heel fijn. Omdat,
moesten jullie ook zelf nieuws schrijven of
nee,
werd dat aangeleverd?
Dat werd aangeleverd.
Ja.
Ja, dus wat wij deden, wij lazen dan op het uur nieuws. En de rest van de tijd deden wij redactiewerk. Dus dat was telefoontjes regelen voor de ochtend- of de avondspits. Items uitwerken. En op het half uur dan ook nog eens verkeer lezen. Ook aangeleverd. Maar ja, na een paar maanden vroeg Wim aan mij. Wim zocht een sidekick voor de avondspits. En hij zei, wilde jij dat eens proberen? En ik dacht, jee, het is zover. Nu gaat het beginnen, hè. Nu ga ik eindelijk doen waarvoor ik gekomen ben. En dan hebben we uiteindelijk 7 jaar Wim Osterlink Showtime samen gedaan.
Mm-hmm. Want dat was eerst een andere setting, hè?
Dat was eerst een andere setting.
Hanteerde.
Ja, ja. Eerst dat Wim werkte samen met Bart, nieuwslezer, en Marie. Dat was zijn eerste sidekick. En dat is eigenlijk heel erg. Ja, achteraf gezien denk ik, oh, dat was zo erg. Maar ik verving eigenlijk Marie. Die was met bevallingsverlof. Mm-hmm. Dus eigenlijk heb ik die haar job ingepikt. Maar
Marie is doorgegroeid naar het VTM-nieuws. Want dat is eigenlijk uit die generatie nieuwslezers bij Q. Zijn heel wat mensen doorgegroeid naar het VTM-nieuws. Die je nu ook vaak ziet reporteren.
Maar toen was het wel. Toen was zij met bevallingsverlof. En daardoor had ik haar job gekregen. Maar ja, zij is dan daarna andere dingen gaan doen. Dus een beetje vervelend. Want ik dacht, ja, ik krijg die kans. Iemand gaat hier met bevallingsstof. Ik krijg die kans om leuke radio te maken. Dus ik heb me daar volle bak op gesmeten. Mm-hmm. Ja, en dan werd gevraagd of ik dat wou blijven doen. En natuurlijk zei ik ja. Maar ik vond dat dan wel vervelend ten opzichte van Marie. Want dat was wel vervelend. Want dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten van, ah, hoe vervangbaar kan je zijn? Ook als je met bevallingsverlof bent, want ik ben dan zelf ook met bevallingsverlof geweest. En dat was mijn doodsangst, dat ik ook vervangen zou worden. Want zo gaat dat in de mediawereld.
Ja.
En dan heeft Kurt Rogiers mij vervangen. destijds. En dan dacht ik, oh nee, en dat was zo'n succesduo op Q-Music. En nu gaat Kurt mij vervangen op Joe. Maar Kurt is echt een schat. Hè. Dat is echt een van de liefste mensen uit de showbiz. Die zei dan, maar Anke, ik wil dat echt niet meer. Ik doe dat om u te helpen. Ga ik uw ad interim zijn. En daarna komt jij gewoon terug naar de radio.
Ja, hoe was dat die begindagen dan met Wim? Als je dan vanuit het nieuws komt en eigenlijk geen radioervaring hebt op zich als zijnde programma's maken. Hoe was het om dan in het bad van Wim terecht te komen?
Geweldig. Want Wim is echt geniaal. Ik voel mij zo gezegend dat ik al 2 keer een radio-echtgenoot heb gehad. En nu nog. Ja, waar ik zelf mega fan van ben of was. En waar ik alles van heb geleerd. Dus ik ben nooit gecoacht of zo geweest. Maar ik zat gewoon altijd bij de bron. Ik heb gewoon gezien hoe Wim's hoofd werkte, hoe hij het teasen aanpakte, vooral zijn onvoorspelbaarheid, zijn creativiteit, hoe hij platen af en aankondigde op zo'n manier dat ik altijd dacht, er zat altijd een laagje onder. Mm-hmm. Ik heb daar echt van genoten, 7 jaar. En nu nog, als ik Wim op Willy hoor, dan denk ik nog altijd, goh, een krak is dat toch. Bij Wim, als Wim zijn schuif open doet, dan die is altijd voorbereid. Daar komt niks uit dat niet zo goed bedacht is. Dat is gewoon altijd tof. Bij Wim ben ik nooit teleurgesteld. Ik weet dat dat altijd tof is. Dus dat was een hele, hele fijne periode. Ja, ik liet mij op sleeptouw nemen. Hè. Ik had dan 2 items, want ja, ik was dan echt sidekick, hè? Dus Wim bepaalde wanneer ik iets zei. Hè? Maar ik had dan showbiznieuws elke dag en vrouwennieuws, dat weet ik nog. Tussen 4 en 5 was het showbiznieuws en tussen 5 en 6 vrouwennieuws. Dat waren dan mijn momentjes, hè? Dat bereidde ik altijd heel goed voor. En we hebben heel veel toffe dingen gedaan. Dat is ook de periode, het waren echt gouden jaren voor Q. Die avond, Spitsie draaide op volle toeren. En dat is heel fijn om zo te mogen werken voor een succesvolle zender. Dat is super tof. Ik was ook echt trots op Q. Als ik dan in de bioscoop zat. En er waren toen zo van die nieuwe spotjes van Q. Wit-zwart. Met hele coole mensen die aan het dansen waren. En dan dat logo. Q is good for you. En dan was ik... Ja, dan had ik bijna voor heel de cinema geroepen. Ik werk daar! Zo fier was ik daarop. Dus ik vond het echt heerlijk. Ik was heel dankbaar dat ik dat mocht doen. En heel blij. En we waren ook een hele, hele fijne familie op de redactie. Dus ja, ik heb daar echt, echt van genoten.
Ja, en jouw rol in dat programma, Wim heeft dat ook benoemd in de aflevering die ik met Wim heb opgenomen. Ja, jij staat heel erg spontaan in het leven. En eigenlijk ben je gewoon, zoals je in het dagelijkse leven bent, ben je ook op de radio. Hè? Je speelt
altijd
geen rol.
Nee. Al van in het begin niet. Ik kan dat niet, ik wil dat niet. Ik weet nog in het begin bij Q dat ze dat soms een beetje raar vonden. Dat ik zo hetzelfde was. Terwijl dat voor mij een evidentie was. Ik heb het ook altijd moeilijk gehad met voorbedachte scènekes. Zo van, we gaan een wedstrijd lanceren, maar we gaan dat doen. We gaan doen alsof we dit en dat en een soort van toneelstukje. Och, dat is radio die nu niet meer wordt gedaan. Hè? Maar nee. 15 jaar geleden deden ze dat wel nog. Hè? Een radioactie. Ja, we doen alsof we dat spontaan bedenken op de radio. En daar was ik toen al allergisch voor.
En jij wilde gaan acteren.
Ja, maar dat is anders. Hè? Dat is een totaal andere job. Ik wou op de radio gewoon mijzelf zijn. Ik had dat al heel vroeg, heel snel van... Ik zeg gewoon hoe ik mij voel en ik kan niet goed faken. Ik kan dat wel, maar ik wil dat gewoon niet. En ik wil heel herkenbaar zijn voor de mensen. Heel menselijk. En ik schaam mij ook helemaal niet snel. Dus ik flap er van alles uit, hè, Domi. Heel de tijd door. Wim, ja, nu Sven. Sven zegt soms nog van, wat vertelde jij toch allemaal heel de tijd? Ja. Dan denk ik, ja, dat is waar.
Maar voor iemand als Wim, die controlefreak is en die heel graag alles ziet gebeuren zoals hij het in zijn hoofd heeft, moet dat natuurlijk soms wel moeilijk zijn om mee te werken.
Ja, maar Wim kan ook heel goed om met impulsieve reacties van allerlei mensen. Dat merk je ook als Wim een beller heeft of zo, die ineens de groetjes wil doen of iets begint te vertellen of veel te langdradig niet zo tof is. Ja, Wim kan daar heel goed mee om. Dus die, in die context van ik was sidekick, wist hij wel van die Anke, die kan er ook wel eens iets uitflappen. Maar ja, we waren echt heel goed op elkaar ingespeeld. Want ja, natuurlijk, als je een duo bent, dat is oefenen. Hè. Dat is gewoon vlieguren, kilometers, samen in die studio zitten. Maar op den duur, ja, maakte ik dezelfde moppen als Wim en omgekeerd. Mm-hmm. Omdat je zo op elkaar bent ingespeeld. En dat heb ik nu met Sven. Nu, ik heb echt soms het gevoel dat Sven en Ornelis en ik samen menstrueren of zo. Omdat je zo samen ja, die radio maakt, dat wij heel vaak dezelfde moppen hebben of dezelfde opmerkingen. Het is echt wel grappig om te merken.
Ja.
Maar het geeft zo'n fijn gevoel om zo ingespeeld op iemand te zijn. Ik stap elke ochtend de radiostudio in met volle goesting en met 100% vertrouwen dat het wel goed komt om... Ja, omdat we elkaar zo goed kennen.
Ja. In die 7 jaar met Wim heb je zo herinneringen waar je denkt van dit is iets wat we gedaan hebben, wat zo geweldig was?
Goh, ja, oh, dat is echt... dat is al zo lang geleden.
Want hij heeft een soort van misverkiezing ook georganiseerd.
Miss Wim. Ja. Miss Wim. Mijn Wim organiseerde van alles. Miss Wim was er dan elk jaar en die werd gekozen dan in het Q Beach House. Wat ook heel tof was, ons eigen studio op het strand van Oostende. Heel fijn, dan logeerde ik zo 2 maanden aan de kust. Want het was natuurlijk te ver om van Hasselt naar Oostende te gaan elke dag. Ja, dat was ook heel fijn hè, om zo dat contact te hebben met die luisteraars. We hadden Miss Wim, maar we hadden ook bijvoorbeeld de lekkerste mama van Vlaanderen. Was zo vandaag. Of we zijn ooit eens zo 3 Koningen gaan zingen met Linda Mertens. Want we hadden nog een derde nodig. En dan zijn we heel toevallig bij Linda Mertens van Milk Inc. uitgekomen. En gingen echt zo verkleed, met zo'n hoed op. Of de Rock 100 was ook heel tof. Eigenlijk heel veel fijne uitzendingen gehad. Ik vond de humor van Wim ook altijd heel leuk. Dat was ook een beetje apart voor Q. Was echt, ja, die kleurde heel vaak buiten de lijntjes. Vond dat heel fijn. Heel aangenaam.
En hoe reageerden de luisteraars?
Er was alleen maar de sms-box. Er was nog niet echt... ik denk dat Facebook wel bestond, maar dat was niet zo traditie om uw gal te spuien daarop. Maar positief. Allee, bedoel, dat is, natuurlijk zal er altijd wel zoals iemand zijn gekomen van... Oh, natuurlijk, als Q-luisteraars gaan niet zeggen overlopers, hè, tegen mensen die komen van een andere zender. En toen was het ook nog niet zo heel de tijd van een wissel van hier en daar. Eigenlijk die luisteraars van Q die konden heel goed om. Met Wim had ik het gevoel.
Want ja, maar hij had een randje, hè?
Hij had een randje. En natuurlijk waren het altijd wel moppen die niet goed aankwamen bij mensen. Of die mensen niet goed begrepen. En dan was het wel zo van... dikke lul of zo. Ja, natuurlijk, die berichtjes krijgt iedereen. Hè?
Ja,
natuurlijk
ja,
komen
waar.
Die binnen. Hè? Of zo, het allerergste bericht dat kan binnenkomen. Minder gelul, meer muziek, AUB.
Ja, dat is nog herkenbaar, dat is nog altijd hetzelfde.
Maar het viel wel mee. Allee, het is mij niet... natuurlijk, Wim had uiteraard... Als je buiten de lijntjes kleurt, dan heb je altijd voor- en tegenstanders.
Mm-hmm.
Maar niet zo erg als een grijze muis op de radio, denk ik dan.
Ja. Want die wisselwerking tussen jullie die is dan organisch gegroeid.
Ja.
Want jij bracht dat dan weer een beetje meer in balans door de gewone te zijn, waar Wim dan weer dat randje had, waardoor dat mooie evenwicht komt.
Zoiets, ja. Ik was toen ook al wel zo mezelf, laat ik het zo zeggen. Dus ik flapte er ook van alles uit. En Wim dan ook. Maar ja, we vonden elkaar altijd. Ik wist ook altijd wanneer ik iets moest zeggen. De rol van een sidekick is wel om iets aan te vullen en niet te gaan beamen of zo.
Ja, want dat is moeilijk hè, in de rol. Want eigenlijk is de rol van sidekick heel erg moeilijk. Want je moet weten wanneer je moet zwijgen.
Nou, ik denk niet dat Wim ook altijd mijn microfoon aanzet of zo. Dat weet ik.
Uit voorzorg.
Ja, dat weet ik niet meer zo heel goed. Maar Wim is dan ook nog een tijd programmadirecteur geweest tijdens onze avondspits. Dat was wel heftig, want wij maakten dat programma al maar met 3. Zijnde Wim en ik en nog iemand. Rick Boei heeft dat lang gedaan. En Leila van der Mouten, die nu niet meer voor de radio werkt. Maar... ja, toen Wim programmadirecteur was, ja, dan schreef ik heel dat scenario uit. En dan, weet ik nog, dan pas rond 3:30 of zo had Wim dan echt tijd om zich volle bak met het programma bezig te houden. En dan maakten wij samen die show. Maar ja, Wim, die hield zich niet altijd aan dat scenario natuurlijk. Hè. Die deed er gewoon ook wel zijn eigen ding mee, maar... Dat was wel pittig voor hem, denk ik, nu
ja,
achteraf
want,
gezien.
Ja, als je de aflevering beluistert, ja, dat was geen gelukkige periode voor Wim.
Nee.
Hoe was dat voor jou? Omdat jij dan eigenlijk het programma moest voorbereiden, rechthouden voor een heel groot stuk, hè?
Het eerste wat ik dacht was, toen Wim mijn baas werd, dacht ik, oh yes, nu kan ik eindelijk opslag vragen. En dan reageerde hij daar heel lauw op. En toen was ik heel teleurgesteld, dat ga ik nooit vergeten. Ik dacht, nu kan ik eindelijk opslag vragen. En die deed zo precies zo van, ja, wat is dat nu voor een vraag? Ik moet er nog over nadenken. Ja, die teleurstelling, ik zie mezelf daar nog altijd zitten van... Oei, ik had het anders gezien. Nee, maar ja, voor de rest.
Maar dat is iets wat bazen altijd zeggen, hè, Anke? Dat is ja. Het enige waar mensen voor komen. Dat is met hun problemen. Ja, dat is met
opslag.
Vragen voor opslag.
Ja, ja,
mag,
ja.
Mag ik extra voordelen? Dat vooral.
Ja, ja. Dus heel eigenlijk, eerst keer opslag voor gegaan, Erwin Dekkers. Ga ik ook nooit vergeten. En die zo... Maar wat zeg jij van een golddigger? En ik, golddigger! Ik was eigenlijk had het laagste loon van heel de redactie. Maar dat waren dan zo ja, de mopjes op de radiovloer. Uiteindelijk is het wel goed gekomen, hè. Maar ja, dat is altijd zo vervelend, die opslagvragen. Zwat, Wim als baas. Ja, nee, ik... ja, Wim is een geweldige radiomaker. Je kunt aan Wim ook alles vragen. Die coacht fantastisch. Ja, dat is echt de radiofreak, ja... Je kunt niet grotere freak zijn. Maar ja, een baas is natuurlijk ook... Ja, dat is people management, dat is lijnen uitstippelen. Dat is eigenlijk kun je dat niet combineren met ook nog eens een spitsprogramma. Dat is, je kunt niet alles, hè. Want Sven heeft het ook nog een tijd gedaan, hè. En Sven deed het ook niet graag, hè.
Nee.
Dus ik snap dat helemaal.
Erwin deed het wel graag.
Ja, maar die deed ook geen radio meer dan, hè.
Ja,
die is gestopt,
nog wel even gedaan, denk ik.
Ja,
hè?
Maar niet meer lang, hè, want dan is Kurt in de plaats van Erwin gekomen. Ja. Ja, ik, van mij lijkt dat toch ook moeilijk, hoor. Die combinatie om en radio en... Oh, en dan zit je de collega van je collega's, maar ook de baas van je collega's. Dat is toch allemaal een beetje raar, hè?
Ja, uiteindelijk heeft Wim dan ja, de stekker uit dat leiderschap getrokken.
Ja.
Terecht, denk ik dan ook, want dat lag hem zo niet. Heeft hij ook zelf toegegeven.
Ja.
Want hij werd daar depressief van gewoon.
Ja, dat snap ik, ja.
Ja,
ja Wim is gewoon... Wim moet gewoon knallen op antenne, hè. Net zoals Sven.
Mm-hmm.
En die moeten ook allebei personality-programma's doen. Die zijn daarvoor geboren. Ja, ik hoor ze allebei heel graag.
Ja.
Ik heb al zoveel over Wim verteld. Ik moet ook over Sven vertellen.
Ja,
hè,
want
anders is Sven misschien jaloers.
Ja, maar daar komen we nog aan toe. Want we moeten nog even een stapje bij Q zetten.
Ja?
Want ja, je hebt dan in het begin altijd de rol van sidekick opgenomen. Het programma van Wim is dan gestopt in de vooravond.
Ja.
En dan ben jij zelf ook beginnen presenteren. Hè?
Ja, ik was toen wel... ik vond dat heel erg toen Wim zei, we gaan het niet meer doen. Oh. Toen was ik toch heartbroken, want ik haat verandering. Ik hou niet van verandering. Ik heb heel graag dat alles hetzelfde blijft. Ik hou niet van evolutie. Wat aan de ene kant goed is, op radio natuurlijk. Want het medium zelf houdt niet echt van verandering. Maar toen dacht ik, ja oké, dan ga ik alleen iets doen. Maar ik... Ik had schrik van die techniek. Ik babbel heel graag. Ik denk heel graag mee over items, wat we kunnen doen. Alles inhoudelijke is volledig mijn ding. Ik werk ook dingen heel graag uit. Ik doe ook super graag redactiewerk. Echt from scratch alles doen.
Mm-hmm.
Maar techniek, oh, ik haat het. Ik heb het dan moeten leren. Maar het was zoals met autorijden. Ik dacht, oh nee, ik ga voor altijd... de bus moeten nemen na mijn eerste rijles. En dat dacht ik ook met de eerste keer aan de knopjes. Ik dacht, oh nee, ik ga voor altijd een technieker moeten nodig hebben. Uiteindelijk heb ik het geleerd. En uiteindelijk valt dat heel goed mee. Maar...
zet dat geen rem op je spontaniteit dan?
Tuurlijk wel. Oh ja, ik zou nooit... Ik ga je dat nu eerlijk zeggen. Ik moet gewoon altijd een programma maken. Zeker een spitsprogramma in duo.
Mm-hmm.
Ik kan niet... Ik zou never ever... de ochtend of de avond kunnen doen zo en ja, gewoon en radio maken, DJ zijnde en techniek, dat kan ik niet. Dus ik had een weekendprogramma, Dealen met Anke. Ik had carte blanche gekregen, maak maar iets. En dan kwam ik op Dealen met Anke, want hoe vond dat toen cool, die titel. En dat was eigenlijk ja, een soort van verzoekprogramma. Maar luisteraars moesten altijd iets doen voor een plaatje.
Ja, ja.
Dus ik gaf plaatjes, maar ik had dan bijvoorbeeld thema's en dan moesten zij een goed verhaal kregen een plaatje. Maar ik had daar ook allerlei items in. Ik had ook elke week belde ik met een bv die iets had, een cadeau voor een luisteraar. Dus het was constant eigenlijk dealen met van alles, met plaatjes, met cadeautjes. Maar dat programma Domi, dat had ik uitgeschreven, hè, van A tot Z. Zo goed voorbereid wou ik altijd zijn, omdat ik zelf schoof.
Mm-hmm.
Ja, dus ik wou knettergoed voorbereid zijn. Ja. Dus elke was zelfs uitgeschreven om het natuurlijk te doen overkomen. Ja, en dat heb ik heel graag gedaan.
Ja.
Ja, vond ik super fijn.
Maar je krijgt natuurlijk wel te maken met live interactie met luisteraars. Dat je niet, die kun je niet voorbereiden.
Ik had al die gesprekken voorbereid.
Ja?
Oh, Domi, echt waar. Ik belde die, dus ik wist altijd wat mijn thema's waren. Ik deed dan 's middags al een oproep, voor ik... dus ik kwam 's middags aan. Ik deed al een oproep in zo'n programma voor mij. Dus de mensen wisten al wat het thema van de dag ging zijn. En dan kwamen die verhalen al binnen. En dan ging ik al die mensen bellen. De goede luisteraars hield ik over. En dan ging ik echt die gesprekken repeteren. Echt super erg. Dus ja, dan zeg ik, ja, Katrien, dus ik begin zo en dan antwoord jij dat. En ik zeg dan dit en jij doet weer dat. En dan maak ik die mop en dan gaan we naar de plaat. En echt waar, Domi, al die luisteraars, hè, die konden dat fantastisch. Ik moest dat 2 keer uitleggen en die waren mee. Dus dat waren altijd topgesprekken. Echt ja. Top, omdat die allemaal voorbereid waren.
Maar een goede radiomaker moet zijn bellers preppen, hè?
Tuurlijk. Daar valt of staat niks zo erg als een luisteraar die niet geprept is, die dan niks te vertellen heeft. Dat is de meest afschuwelijke radio die er is. En soms ja, overkomt het mij ook nog, hè, dat ik denk, oh, in een tijd, en dan stel ik een stomme vraag en dan krijg ik een stom antwoord, denk ik, ja, dat is eigen schuld, dat hoort erbij. Maar die dealen met Anke, ik bereid dat zo goed voor. En ik ben daar echt trots op, dat ik denk van... Ja, dat was echt leuke radio. En dat leek alsof het allemaal uit de losse pols was, maar dat was zo voorbereid van A tot Z. En dat heb ik dan 2 jaar gedaan. Ja?
Mm-hmm.
En dat was kei tof. Maar ja, dat was in het weekend. Ja, ik had ondertussen al een eerste kind. En dan kreeg ik foto's van mijn lief, die een ijsje aan het likken was met mijn dochter in Bokrijk.
Ja.
Dat vond ik wel moeilijk. Van, oh, die zaten altijd fijn leuke dingen te doen. En ja, ik zat dan op antenne heel het weekend. Dus, en toen... kwam de vraag, Domi. Ze gingen Joe rebranden. En de vraag kwam, wilde jij niet naar Joe verhuizen?
Mm-hmm.
En elke vezel in mijn lijf schreeuwde, nee! Ik wil bij Q blijven. Omdat ik echt smoorverliefd was op Q, op het merk, op de mensen. Dat was mijn familie. Ik had zoiets van, maar ik ben hier nog niet klaar. Ik wou niet weg. Q was mijn grote radioliefde. Ik was er helemaal niet op uitgekeken. Dus ik wou gewoon blijven. Maar ja, als ze dan voorstellen, de ochtendshow.
Mm.
Ik had al een spitsprogramma gedaan in de namiddag. En ik kik wel op dat spitsgevoel. Op die adrenaline van elke dag er staan en nieuws. En ik ben wel een nieuwsvreterke. En actualiteit, ik volg dat ook heel graag op de voet. En dus dat is heel verslavend, die adrenaline. En ja, zo'n ochtendshow, iedereen... Ja, als je een ochtendmens bent, is dat gewoon de fijnste job van de wereld. Als je echt een ochtendmens bent, als dat in je DNA zit, kun je niet beter hebben als radiomens. En ik ben echt een ochtendmens. Ik heb nooit een ochtendhumeur. Ik sta op en ik ben goed gezind. Dus ik dacht van, ja, de ochtendshow en met Sven. Oh, maar dat ik had een beetje schrik van Sven, hè, in het begin.
Ja, want ja. Dat vraagt me nu ook af.
Och, jongens toch, ja. Amai, ik had daar heel veel schrik van.
Want je hebt Sven dan meegemaakt bij Q, waar die dan op dat moment nog de ochtend presenteerde. Eerst met Erwin, dan met Kurt.
Durfde daar niks tegen te zeggen.
Waarom niet?
Ik was daar bang van. Dat weet hij hoor. Ja, omdat ja, ik was daar dan zo fan van op Donna. En op Q was dat dan de man, hè, Dekkers en Ornelis. En oh, iedereen was fan van Sven en Erwin. En daarna Sven en Kurt natuurlijk. Maar Sven... Als wij dan bijvoorbeeld, soms hadden wij dan zo'n meetings, dus dan moest ik ook voor hen ideetjes verzamelen. En Wim is dan zo iemand, als je met Wim in een meeting zit, die kan je zo bemoedigend toeknikken. Zo van, allee, hè, ik weet dat het eng is om als jong meisje je ideeën hier even voor te stellen, maar je gaat dat goed doen. Terwijl Sven, dat is, na een half woord, als Sven al denkt dat wordt er niks, dan laat hij dat meteen merken. En dan word ik al zenuwachtig. Dus dat is echt zo typisch Sven, zo van, ja, je kunt aan zijn gezicht aflezen of hem het idee tof of niet tof gaat vinden. Dus ik had daar altijd zoiets van, oh, dat is echt zo de grote, ja, dat is echt de godfather. Sven is gewoon de godfather van de ochtendradio. Die doet dat al echt al 300 jaar. En goed, ik bedoel, de beste acties van heel het Vlaamse radiolandschap heeft Sven bedacht, hè? Ooit, die is zo creatief. Ja, en ik had daar een beetje zoals. Ja, ik had die echt op een piedestal gezet. En als ik mensen op een piedestal zet, dan kan ik niet meer mezelf zijn. Dus ik liep die altijd een beetje. Ik meet die altijd. Zo van, anders moet ik daar iets tegen zeggen. Echt super erg. Maar toen hadden ze ons samengezet tijdens een hitlijst. Tijdens zo de top 500 van de 90s. Moest ik met Sven presenteren. Want ze hadden zo de programmatie door elkaar gehaald. En ik dacht, oh nee, ik wil niet met Sven, ik durf niet. Dan ben ik dan nog tegen Wim gaan zeggen van, Wim, ze hebben mij met Sven samengezet, maar ik durf dat niet. En Wim zei, allee Anke, doe dat toch, dat gaat tof zijn. En dat was ook. Dat was kei tof. We zaten in de studio en ja, Sven en ik, wij zijn zo verschillend. Maar dat was niet... wij vulden elkaar aan. En dat klikte enorm. Dus dat was zo goed meegevallen. En dan had ze gedacht van oké, we gaan van dat duo ook het ochtendduo van Joe maken.
Waarschijnlijk zal het een test geweest zijn, Anke.
Waarschijnlijk, ik weet het niet. Dat weet ik niet meer zo goed hoe dat zat. Maar want in ieder geval, we hebben geen test gedaan om dat ochtendblok te doen. Dus het was gewoon zo van, Anke, doe jij dat mee met Sven? Maar ja, ik wou de ochtendshow doen, ik wou met Sven presenteren. Maar ja, ik vond het heel moeilijk om Q te verlaten.
Ja, maar voor Sven was dat hetzelfde, denk ik. Hè? Want Sven zat op dat moment ook nog bij Q. Hij was dan uit de ochtend, had dat voormiddagblok gekregen, waar hij zichzelf ook niet in zijn element voelde. Dus ja, voor hem was dat misschien ook een beetje met een dubbel gevoel dat hij naar Joe ging.
Nee, ik denk het niet. Sven was helemaal klaar voor Joe. Ook omdat die muziek meer bij hem lag. Zo ietske ouder, echt classics. Terwijl ik echt... hits. Ik wou alleen maar hits horen. Hè. Ik wou alleen maar Q horen. En ik dacht, ja nee, ik wil niet de hele dag alleen maar Bruce Springsteen en Bon Jovi. Maar dan weet ik nog, dan zei het tegen ons, ja maar we gaan Joe rebranden. We gaan 50% de hits doen en 50% nieuwe muziek. En op basis daarvan dacht ik, alle dan. Mm-hmm. maar die nieuwe rebranding, dat heeft ook 3 maanden geduurd. En dan had ze het weer geswitcht, het muziekbeleid. Maar ja, dan zat ik daar. Hè. En dacht ik van, oei, nu is het toch terug veel meer classics en niet zoveel hits. Uiteindelijk ben ik nu echt zo dankbaar, zo blij dat ik die sprong toch heb gewaagd. Want nu ben ik echt een en al Joe, hè, uiteraard.
Hoe was die opstart samen met Sven?
Ja, in het geheim. Ja. We moesten dan vergaderen bij Sven thuis. Maar ja, dan was ik nog zo zenuwachtig. Domi, dat ik nu denk van, maar allee, wat was dat toch met u? Maar ja, ik kende Sven nog niet heel goed. Hè. We hadden dan wel eens gepresenteerd, maar ja, we moesten dan zo... in het geheim met zo hier en met Robin Vissenakens, denk ik ook eens. Gemiet dan bij Sven thuis. En weet ik nog dat ik naar de wc moest en dat ik dat niet durfde. En ik moest naar de grote wc en ik durfde niet. En dan heb ik echt gezegd dat ik door moest. En dan ben ik naar een tankstation geweest.
Maar omdat
ik, ja, echt waar. Oh, zo erg. Zat. En, maar nu is dat volledig van de baan. Hè. Als ik vind het nu echt hilarisch als ik denk. Oh, dat ik ooit schrik had voor Sven. Terwijl nu, ik ben daar echt 7000% mezelf bij. Dat is, ja... Die kent mij door en door. Mm-hmm. Ja, die kan ook heel goed met mij omgaan. Met mijn chaotische buien. Met mijn... Ja, wij slapen heel weinig. En op mij heeft dat heel veel effect. Veel gevoel voor drama. En Sven kan daar heel goed mee omgaan. Dus die kan dan met een mopje mij direct terug met beide voetjes op de grond zetten. Hij vindt mij ook een gemakkelijke vrouw. In die zin, hij leest mij heel goed. Dus ik ben ook een open boek. En hij weet ook van, ik ben niet koppig. Totaal niet. Hm? Dus ik kan echt tot 2 minuten... En dan is het over. Dus bij mij blijft niks hangen. En ik kan uiteindelijk ook heel goed relativeren. Dus dat werkt ook wel voor Sven.
En hoe namen de luisteraars dat op? Jullie komst bij Joe?
Och, aan het begin denk ik, ja, gezever, hè. Want natuurlijk moet je... Ja, vervang je een programma? Dat is altijd, hè, als een vaste ochtendshow die dan verdwijnt. En dan ook nog eens, de vervangers komen dan ook nog eens van Q Music, die drukke radio met altijd die spetterende acties. En die Sven Ornelis, die Van Dekkers en Ornelis, die van Ornelis en Rogiers, die komt nu naar Joe. Ja, tuurlijk is dat voor mensen wennen, hè. Radio is altijd wennen. In het begin was dat heel moeilijk, hè. Ja. Mm-hmm. Maar het valt nog mee. Ik bedoel, het was niet dat wij direct ontmoedigd waren na één week of zo. Nee, het heeft natuurlijk... Mensen moeten altijd wennen, maar ça va. Het viel nog mee. Voor de omstandigheden viel het echt goed mee.
Ja. Neem eens mee op een werkdag van jou.
Ja.
Want jij woont in Hasselt, jij moet dan naar Vilvoorde rijden.
Ja. Ik sta om 3 uur op.
Ja.
Elke ochtend om 3 uur gaat mijn wekker. Dan leg ik eerst de kleren van de kinderen klaar. Want 's avonds ben ik daar te moe voor. Ik ben voor alles 's avonds te moe. Zelfs tanden poetsen, dat moet ik mezelf verplichten. En soms denk ik, laat maar, ik ben te moe. Zegt, ik ben altijd zo moe 's avonds. Maar dus om 3 uur, dan ik word wakker om 3 uur en dan ben ik ook echt topfit. Ik weet niet hoe dat komt, want ik slaap echt heel weinig. Maar ja, ik heb echt geen ochtendhumeur. Ik ben zo blij altijd 's ochtends. Ik heb een avondhumeur. Dus ik ben 's avonds altijd heel... Oh, ik haat de avonden. Ik haat de nacht. Ik ben echt geen nachtmens. Ik moet gewoon licht hebben. Maar in ieder geval, ik vertrek om 4 uur in Hasselt. Dus ik heb een uur de tijd om zo...
Ja, dat is wel lang.
Om zo. Ja, maar dan zit ik niet de hele tijd in de badkamer, hoor. Maar dan ben ik nog, weet je wat ik nog allemaal doe? Om 3 uur 's nachts de toetsen van de kinderen tekenen. Of nog een berichtje sturen. Of een mail beantwoorden. Of nog een rok strijken. Zo van dat, hè. Dat doe ik allemaal nog 's nachts. Dus nog een beetje opruimen. Ja, dat doe ik allemaal tussen 3 en 4. En om 4 uur vertrek ik. En dan ben ik tegen 5 uur bij Joe. En dan kranten lezen, hè.
Mm-hmm.
Echt oldschool, de
nog
kranten
altijd,
lezen.
Ja?
Ja, I love it. Oh, elke dag opnieuw denk ik, wat staat er in de krant? Ja, heel fijn. Sommige mensen vinden dat een beetje achterhaald, maar ja, ik vind dat heel fijn.
Ja,
om,
want jouw collega's bij Q, ja, die doen niks meer met de kranten. Hè?
Maarten en Vincent, inderdaad, die volgen wel de actualiteit natuurlijk, hè, maar ze hebben zoiets van, ja, we volgen dat online. Maar ja, ik vind die charme van de papieren krant echt nog heel fijn. Omdat daar toch ook nog altijd wel extra dingen staan die niet online staan. Hè? Dus, mm-hmm. En ook, ja, dan zit dat ook beter in mijn hoofd als ik zo echt de krant heb. Dan weet ik ook van, ah ja, de nieuwshuizen hebben beslist dat en dat hier de hoofdpunten zijn. En het is ook gewoon tof om 6 uur 's ochtends te kunnen vertellen aan de luisteraars, hey, dit zijn de voorpagina's. Ja, ik vind dat... Dat blijft gewoon tof.
Mm-hmm.
Het is niet omdat we het al 100 jaar doen dat dat niet tof is. Dat is gewoon tof.
Het blijft de talk of the day, hè?
Ja, voilà. Ja. Dus dan zitten wij... En dan tussen 5 en 6 hebben we al zo hard gelachen, Domi. Wij maken zoveel plezier, hè. Wij lachen ons echt suf. We zijn met 4.
Ja.
Dat is heel grappig, want soms... in september dan verschijnen allerlei foto's van ochtendradioteams. Zo van, wij zijn er weer klaar voor. En dan ga ik al die mannetjes stellen. En dan denk ik, wat? Die zijn met 8. Die zijn met 9. We zijn met 4. Dat is echt... Ja, we zijn alleen Sven en ik. Sylvie, onze top producer. En ook
Sylvie Willems. Hè?
Sylvie Willems, oh, I love her. Is ook echt een heel goed vriendinnetje van mij. En Grim Vermeijden is onze nieuwslezer en ook eindredacteur. Dus wij doen dat met 4.
Ja, Grim heeft naar het eind de dikste telefoonboek van iedereen. Hè?
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat is absoluut een feit. Die kent iedereen.
Mm-hmm.
Dat is heel handig natuurlijk. En we zijn met 4. En soms denk ik wel, oh zeg, we zijn met 4. Maar ja, dat is ook wel fijn om zo'n klein clubje te zijn. Want ja, wij doen alles gewoon samen, hè, met z'n 4. Want zo'n ochtendshow, dan zit je toch wel een eilandje eigenlijk op een zender. Want je begint heel vroeg, er is niemand.
Ja.
En Sven en ik, wij gaan ook redelijk vroeg weg. Omdat wij ook nog 7000 jobs daarnaast hebben, naast de radio. Maar wij staan heel de dag in contact. in WhatsApp. Als er iets gebeurt, wij volgen de actualiteit op de voet. Ja, dat stopt nooit, hè. Dus wij zijn altijd berichten aan elkaar aan het sturen. Van, kunnen we daar iets mee doen? Kunnen we daar iets mee doen?
Ja, dat dus, gevoel had ik vroeger bij Donna ook. Want ja, op het moment dat je programma erop zit, dan beginnen de mensen pas binnen te komen. Hè?
Ja?
En dan
ja?
zit je werkdag er eigenlijk voor de helft al op.
Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, en dan ga meestal rij ik daarna door naar... ik doe ook veel voice-over werk. Dus dan moet ik doorrijden nog naar Hof, naar Antwerpen of naar Leuven om televisieprogramma's in te lezen. Dat doe ik heel graag. Dat vind ik zo fijn, hè. Dat vind ik eigenlijk een van de meest ontspannende jobs ever. Dat moet ik... Ik ben de stem van Huizenjagers. Uh-huh. Maar ook nu van Eenmaal Andermaal. Dat is een programma op VTM met Axel Dazeleijer en Jacques Vermeijeren die dan ja. zo naar Rommelmarkten gaan. Maar ook nog andere programma's. Nu een tuinprogramma voor VTM. Maar je krijgt een tekst. En je moet dat gewoon tof lezen. Ik vind dat zalig. Zo, dat ik dat niet zelf moet bedenken. Maar dat ik wel suggesties kan doen. Dat ik denk van, oh, dat bekt beter. Die mensen staan er ook altijd voor open. Ik mag ook altijd... Ze boeken mij ook altijd omdat ze weten van... Ja, het mag een beetje afwijken.
Ja.
dus dat is wel heel tof. Ik vind dat heel fijn om te doen. Maar dus dat doe ik. Eén dag in de week komt daar TV Limburg bij. Presenteer ik een woonprogramma. Ik schrijf ook nog columns voor Belang van Limburg. Dan daar nog eens een freelance jobje. Of wat dingetjes op Instagram. Dus ja, dat zijn echt goed gevulde dagen. En om 3:30 elke dag sta ik aan de schoolpoort om mijn 2 kindjes op te halen.
Mm-hmm.
Dus dan ben ik kapot, hè. Ik ben wel echt om 3:30 ben ik kapot. En dan moet ik nog eens echt energie ergens zoeken waar ik het nooit vind. Om die 2 kinderen nog tot slaaptijd te entertainen.
Ja, maar dat maakt het toch ongelooflijk moeilijk, die job.
Ja, dat is ook. Maar ik zeg altijd tegen iedereen, ik ben doodgelukkig en doodmoe. Dus ik ben heel dankbaar voor alles wat ik mag doen. En ik die ochtendshow, echt, ik wil dat nog heel lang blijven doen. Ik ben daar verslaafd aan, ik doe dat graag. I love the Joe-luisteraars, een heel fijn publiek om radio voor te mogen maken. Ik hou van Sven, ik wil ook na Sven niemand anders meer.
Mm-hmm.
Ik heb nu Wim gehad. Ik heb ooit radio met Vincent Virus nog mogen maken. De vervangochtend op Q. Ook een toptalent, Vincent. En nu Sven. Ja, ik dan heb ik het gehad met mannen. Ik wil heel lang blijven doen.
Want je bent de eerste, moet ik wel zeggen, in de reeks van radiohelden die gevraagd heeft om een lijstje met vragen vooraf te krijgen. Omdat je zegt van, ik heb moeite om mijn gedachten op een rijtje te zetten. Dat ik zo wat voorbereid kan.
Ja, omdat ik zo moe ben, Domi. Ik ben echt altijd heel moe. Als je om 3:00 opstaat, dat is eigenlijk roofbouw, hè, op je lichaam.
Mm-hmm.
Dat is niet meer 's morgens opstaan, dat is 's nachts opstaan.
Ja, dat is midden in de nacht, ja.
Dus ik ga veel te laat slapen. Tussen 10 en 11.
Maar dat is ook niet evident, denk ik, als je kinderen hebt, om tussen 10 en 11 te moeten gaan slapen.
Nee. Mijn dochter gaat slapen om 9:00. Die is nu 8. Mijn zoon om 7:30. Die is 4. Maar ik heb 2 schatten van kinderen. Maar ook die zuigen me leeg. Die zijn echt... Die zijn heel actief. Die stellen 1 miljoen vragen elke dag. En die willen van alles doen. En ja, logisch. Ik bedoel, ik ben een moeder. Zij hebben daar totaal geen boodschap aan dat hun mama per se een job wil doen waardoor ze altijd moe is. Dus ik probeer tussen... Ik ga ze halen om 3:30 van school. Heel af en toe gaan ze naar de opvang, maar meestal sta ik er wel. En dan ben ik tussen 3:30 en 7:30 bezig met de kinderen.
Mm-hmm.
Dus dat... Maar soms ook... Dan ben ik en met mijn zoon met de Duplo, het Duplo's treinspoor aan het leggen en aan het sturen in de groep van wat we nog kunnen doen. Dus dat is... ik vind dat soms wel heel pittig, hoor. Gelukkig, mijn lief... Ja, ik heb een fantastisch lief, hè. Die brengt de kinderen ook 's ochtends naar school. Die doet heel veel. Die
gelukkig
doet 's avonds.
Maar, Anke.
Maar als ik die niet had... Die heeft zelf echt een hele drukke job. In de IT. Die is een wel andere richting. Maar ja, die doet dat supergoed. Maar ja, dat, ja, de, ja, want ik, want Dorothee, Dorothee Douwe, die de ochtend op Q doet, dan zie ik ze op Instagram, ja, zij heeft geen kinderen, dan zie ik op Instagram dat ze om 5 uur bijvoorbeeld een aperitiefje aan het drinken is en dan zo Sex in the City aan het kijken is. Op en dan denk ik, oh, dan ben ik jaloers, want dan staat bij ons Paw Patrol op. En dan probeer ik in mijn laptop nog wat te typen en dan vraagt Lou, kunt je mij een appeltje snijden? Allee, snap je? Dus dat is zo heel aan het teken van kinderen. Maar ja, en dat vind ik wel zo, ik moet dat beter gaan managen, want ik doe te veel. Allee, ja. Je hoort het zelf ook. Ik denk, als mensen nu mij horen, die ergen zich blauw en die zeggen van, ja, doe normaal en doe alleen die ochtend. En
nee, maar ik kan het begrijpen, als die passie van die radio zo in je zit en dat je daar de hele dag mee bezig bent, dat je daar dan ook de hele dag mee bezig bent. Hè?
Ja?
Want je hoort dat ook aan het programma, denk ik. Jullie zijn echt wel bij Joe bezig, maar waar mensen die aan het luisteren zijn ook mee bezig zijn.
Ja.
Jullie staan heel dicht qua onderwerpen bij het publiek.
Dat is waar. Dat is nu stom te zeggen, maar dat is ook wel grotendeels mijn ding.
Ja.
Ik pleit daarvoor om echt dingen te doen die in de leefwereld van onze luisteraars zitten. En dat is ook voor mij heel gemakkelijk, omdat ik mijzelf echt wel zie als de gemiddelde luisteraar.
Mm-hmm.
Zijnde jonge kinderen, moeder. Die ook maar wat aanmoddert en probeert. En ook al mijn vrienden zitten niet in de media.
Ja.
Dus snap je, ik zit in een wereld, ik ga naar Vilvoorde en daar is dan de media. Maar thuis zit ik in een wereld van allemaal mensen die geen bal met radio of televisie te maken hebben. Wat heel verfrissend is. En waardoor ik ook helemaal mee ben met gewone mensen.
Ja. Want dat valt mij op als het gaat over bijvoorbeeld belastingen, of het gaat over benzine die duurder wordt, of het gaat over de kinderopvang.
Ja.
Daar besteden jullie aandacht aan, omdat dat dicht bij de mensen staat.
Ja, logisch.
Ja,
ik vind, ja, dat is...
Maar veel radiomakers maken de fout door te denken van, ja, dat is eigenlijk waar ze gewoon mee bezig zijn, maar die maken dan meer programma's die draaien rond bekende mensen, of die draaien rond bekende sterren uit Hollywood en dergelijke, waar eigenlijk niemand basically van wakker ligt.
Nee, maar dat is, zo gegroeid in ons programma. Wij doen ook heel vaak een soort van, moet ik het zeggen, ik zeg altijd Radio 1 Light, in de zin van, dan wij bespreken alle actualiteitsonderwerpen, ook de moeilijke, maar we gieten er dan onze eigen saus over. Met onze eigen mening. Oh, want Sven en ik, wij nemen geen blad voor de mond. We zijn altijd heel eerlijk in onze mening.
Ja, maar soms vraag ik mij af, doen jullie het erom?
Het ding is, er wordt gezegd, oh, je mag niks meer zeggen. Blah, dit is allemaal heel moeilijk geworden en je kunt snel gecanceld worden. Maar ja, wij maken radio voor een iets ouder publiek. Die kunnen heel goed relativeren. Zijn meestal vrij milde mensen, want die hebben al wat meegemaakt. Dat is heel anders dan nu voor jongeren presenteren. En wij komen nog met heel veel weg. In de zin van, ja, wij zeggen gewoon de dingen zoals ze zijn.
Zoals we gaan ze ook op straat genoemd worden, doe maar normaal. Je moet niet meer het zeggen wat er 10 jaar geleden of 15 jaar geleden werd gezegd.
Nee.
Maar je moet ook niet in de andere richting gaan. Hè?
Ja, maar natuurlijk weet ik van tevoren wel, als ik iets zeg, dat gaat wel goed binnenkomen. Of, soms weet ik ook wel, ik ga iets zeggen waarvan ik toch weet dat Joe-luisteraars daar anders over gaan denken, maar dan zal Sven het altijd counteren.
Mm-hmm.
Dus we hebben altijd wel een kant die je kunt kiezen. Sven en ik hebben zelden eigenlijk dat we aan hetzelfde zeel trekken. We hebben altijd wel één van de twee die...
Is dat een soort van rolverdeling die jullie afspreken?
Eigenlijk is dat altijd... Gaat dat vanzelf?
Mm-hmm.
Dat is net zo de kracht van ons programma. Dus wij zijn gewoon totaal verschillende figuren. Op alle vlakken. Niet alleen qua, Sven, de wandelfreak, de sterrenrestaurant.
Ja, maar dat is zoiets, hè? Want dat verbaast mij ook altijd, dat zo werkt. Sven, ja, inderdaad, de wandelfreak. Ja. Mensen die apprecieert goede wijn.
Ja,
en jij bent iemand, bij wijze van spreken, die naar de frituur gaat. Hè?
Maar ik ben opgegroeid in een frituur. Mijn ouders hadden letterlijk een frituur. Ik heb als kind elke dag frietjes gegeten. Ja, ik vind een sterrenrestaurant veel te veel weggesmeten geld. Ik drink geen wijn, vind het niet lekker. Ik ga wandelen, vind ik wel tof. Ja. Maar ik heb geen tijd om te wandelen, want wie heeft godsnaam 3 uur per dag tijd om te gaan wandelen? Ja, maar dat is. Ik zou ook 3 uur per dag willen gaan wandelen, maar dat gaat gewoon niet. Dus wij leiden een ander leven, maar Sven en ik hebben wel zo wat zorgt dat het niet fout loopt. We hebben dezelfde waarden en normen qua...
Ja.
We zijn altijd weer familiemensen, heel trouw. Vriendschapsrelaties vinden we heel belangrijk. Dus daarin, het zijn eigenlijk de oppervlakkige dingen waarin we heel hard verschillen. Maar we hebben wel dezelfde inborst, denk ik. Waardoor dat al jarenlang zo goed gaat.
Ja. Hoe lang zie je de ochtend nog doen, weet je
wel? Oh, ik hoop nog lang. Ja. Weet je wat nu lullig is? Stel dat Robin met onze baas Robin Visnagens met Kerstmis zegt, ja, we gaan er toch de stekker uittrekken en dat mensen dan die podcast horen. Dat ik hier nu zeg, ik wil dat nog heel lang doen. Maar ik doe het zo, zo graag. En ik vind het ook niet vanzelfsprekend dat ik dat mag doen. Ik vind het echt een eer als mensen mij een berichtje sturen waarin ze zeggen, Anke, ik word zo graag wakker met u en Sven.
Mm-hmm.
Dat elke keer opnieuw denk ik, wauw. Dat iemand in zijn drukke leven de moeite neemt om mij dat te laten weten, vind ik echt magisch.
Dat is maar 2% van de mensen die interactief naar de radio iets stuurt. Hè?
Dat is zot, hè? Maar ik krijg echt... Ik zeg dat is nu niet om te stoeven of zo, maar ik krijg echt veel van die berichtjes. En dat is voor mij ook de reden om... om te blijven doorgaan.
Mm-hmm.
Omdat, ja, Sven en ik, wij hebben het niet van tv-bekendheid. Wij komen zelden op televisie. Dat is anders bij een Peter van der Veire of een Siska Schoeters. Ja, dat zijn echte vedetten. Terwijl wij het echt van onze radio alleen moeten hebben. Ik heb ook nooit het gevoel dat, moet ik het zeggen, dat echt... Ik krijg heel veel erkenning van luisteraars, maar niet per se van bazen of zo. Allee, snap je wat ik wil zeggen? Het is zo... het is niet dat ik, ja... zoveel... complimentjes krijg van mensen uit het wereldje, maar wel van luisteraars.
Maar dat doe je niet voor je, doe het voor de luisteraars. Hè?
Exact. Daar wil ik eigenlijk naartoe gaan. Van het feit dat er luisteraars elke dag opnieuw laten weten dat ze graag wakker worden, dan springt mijn hartje. Ik vind dat ongelooflijk tof. En ik heb ook echt het gevoel dat we ook dicht bij elkaar staan. Luisteraars spreken nog altijd ons Anke. Dat is echt super fijn.
Maar dat komt ook door je enthousiasme en je onbevangenheid, hoe je daarin staat. Hè?
Omdat ze dan heel veel vaak krijgen dan te horen, oh, herkenbaar wat je daar vertelt. Omdat ik vertel ook heel graag gênante verhalen over mezelf. Wat ik niet graag doe, is zo... de goede verhalen vertellen. Zo, snap, ik vind het heel moeilijk om zo iets te stoeverig of zo kwijt op antenne te vertellen. Maar ik vertel heel graag wel allemaal mislukt in mijn leven. En dat vinden mensen ook wel heel fijn. Zo van, die zegt het ook maar gewoon. Of ik heb dat ook al eens meegemaakt. En dat werkt wel. Dus...
Doe maar gewoon eigenlijk. Hè?
Alles,
hè?
Dat is het echt. Ja, dat is ook heel grappig. Als ik luisteraars ook tegenkom, ik kan daar uren mee babbelen. Ik heb meer connectie met luisteraars dan met sommige bekende mensen bij ons in de studio. Ja, dat is zo, hoe moet ik het zeggen? Dan voel ik mij toch altijd zo van, dan ben ik zelf een beetje starstruck soms. Starstruck. Soms hebben wij ook bekende mensen in de studio die dan zo helemaal niet zo tof zijn in het echt als op televisie of op de radio. En dan kan ik altijd zo gedesillusioneerd zijn. Zo van, allee. Dus ik probeer, als ik luisteraars tegenkom, om ook die Anke te zijn van op de radio, in het echt. En andersom. Het is heel, 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 heel fijn om te doen. Ik zit hier in herhaling te vallen, maar ik merk nu bijvoorbeeld, we hebben vanochtend een live-uitzending gehad op verplaatsing. Dus ik moest al vanochtend 1,5 uur ergens naartoe rijden. 1,5 uur terug. En dan, als je zo weinig slaap hebt, dan... je merkt dat wel. Dat is zo. Ja, ik heb echt vaak het gevoel dat ik een zombie erbij loop.
Ja, maar ik had dat gevoel ook hoor, toen ik in der tijd, de ochtend bij Donna, ik stond om 3:30 op,
ja.
Dat je leeft alsof je hoofd constant in kussens is ingepakt. Hè?
Dat is ook. Exact. En 's ochtends, ça va, maar het is gewoon die namiddag, dan is dat echt zo... Ja.
En je bent geen dutjesmens.
Maar het ding is gewoon, ik kan het wel. Ik kan heel goed een dutje doen. 20 minuten en dat helpt. Maar ik plan mijn dagen gewoon te veel in met andere jobjes. Dus ik heb wel afgesproken met mijn lief om vanaf januari 2024 toch minder jobjes aan te nemen.
Ja.
Maar dat is ook moeilijk, want ik ben ook zo... Ja, ik wed graag op meerdere paarden, Domi.
Ja,
dus, dus ik werk ook voor het Mediahuis, DPG. Ik doe heel veel freelance jobjes, omdat ik denk, ja, stel dat Joe zegt, we hebben genoeg gehad met uw flauwekul, we gaan hier eens iemand anders zetten, dan heb ik tenminste nog daar ergens een voet binnen. Dus ik vind het heel moeilijk om dingen te sluiten.
Ja, want je hebt dat ondertussen bij Q ook nog altijd gedaan, zowel jobs daarnaast, hè. TV heb je ook gedaan.
Ja.
Hoe heette het? 100 hete vragen?
100 hete vragen, ja.
Heb je ook gedaan?
Een cultprogramma op Canvas? Nee, dat is niet waar. Het was exact wat je denkt, dat het is 100 hete vragen op 2B. Ja,
ja.
Ja. Ja, maar toen had ik nog geen kinderen. Maar het is gewoon... Het is, Wim heeft een half jaar ouderschapsverlof genomen. Ik heb onlangs nog met hem het erover gehad. Hij zei ook, ik was gewoon zo moe. Ik wou gewoon ook... Ik zag mijn kinderen opgroeien en... Ja, hij was dan zijn programma aan het voorbereiden. En dan ondertussen komen die kinderen nog met vragen over het huiswerk. Je moet koken. Dat is gewoon een hele moeilijke combinatie. Dus ik snapte hem volledig dat hij dacht van... ik wil dit even niet meer. Ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht, hoor. Om ouderschapsverlof... Want ik heb ook ouderschapsverlof. Ik heb nog geen dag ingezet. Ik heb dat nog allemaal staan. Maar ik doe het zo graag die ochtend...
Ja.
Dus ja. Dus ik haal alles in het weekend in. Alles. En... quality time. Met de kinderen. Maar de kinderen zien mij heel veel, hè. Maar ja, ze moeten het soms stellen met
een halve mama.
Een halve mama. Ik kan het niet anders zeggen. Ja,
ja. Ja, ja. Zeg, Anke, ik vraag dat altijd aan iedereen. Radio over 5 jaar, hoe zie jij dat?
Goh, moeilijk.
We werken nu alle twee voor zenders die voor een ouder publiek werken. Dat is
chance,
hè? Dat is anders, hè?
Ja. Ja, daar ben ik heel, heel blij voor. Ik hoop dat wij samen gaan groeien, samen ouder worden. Maar over 5 jaar, ja... Nu met die AI vind ik ook een moeilijke. Hoe gaat dat evolueren? Want nu denk ik AI, ja, oké, ze kunnen wel wat stemmetjes nabootsen of radio maken, het weer vertellen of een plaat... af en aankondigen, maar ja, dat echte gevoel...
Een mening of iets...
Een mening?
Ja, wat je zegt, dat je zelf ook zegt, van, ja. Er is gisteren iets mislukt in mijn leven, dat zal een AI-toestel nooit...
Maar, en
zal
toch
nooit
denk
uitkomen.
Ik dat die AI steeds en steeds beter gaat worden. Dat is nu al, hè. Ik doe dat soms, hè. Dat ik denk, ik ga dat eens proberen. Zo, bij AI intypen van aankondiging. Het is woensdagochtend, 3 zinnetjes en met een mopje erin. En in 1 seconde komt er dan echt een perfecte aankondiging uit. Hè? Dus zover staan ze nu al. Dus ik denk dat ze gaan dat zo kunnen pimpen. Maar ja, moeilijk. Ik weet het niet. Ik hoop...
Maar dat gaat toch nooit iets persoonlijk zijn?
Maar nee, natuurlijk niet.
Vanuit jezelf komt.
Ja. Maar ja, het ding is ook... die AI nu terzijde. De jeugd, hè, ze zeggen altijd, de jeugd luistert geen radio meer. Die hebben ook alles on demand. Mijn dochter weet niet dat je lineair naar televisie kan kijken. Die weet dat niet. Die zegt gewoon, ik wil dat liedje horen en ik wil dat opzetten. Dus hoe gaat dat met radio gaan? Ja. On demand, podcast. Ik luister zelf heel veel naar podcasts. Omdat ik zo lang in een auto zit en ik hoor graag gebabbel. Het is zo moeilijk om dat in te schatten. Hè. Maar ik denk gewoon, maar goed dat wij bij Joe zitten. Sven en ik, we zeggen dat vaak tegen elkaar. We zitten toch goed, hè? Nog een paar jaar.
Ja.
Je kunt een ochtendshow ook niet 100 jaar blijven doen. Hè. We zijn nu het 8e seizoen bezig. Dus,
er ligt nog een hele toekomst voor je.
Ik hoop het. Ik hoop het.
Heel zeker. Anke, bedankt.
Dankjewel, Domi, dat ik hier mocht zijn.
Dit was Radio Helden. Reageren kan via radiohelden@outlook.com. Je vindt Radio Helden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.